Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing is Colossenzen 1, vers 1 tot 15. We noemen nogmaals Colossenzen 1, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 119, vers 32. Psalm 133, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 1. En psalm 43, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing Colossenzen 1, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 119, vers 32. Psalm 133, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 1. En psalm 43, vers 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen, een leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel, och, weert ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. Wederom, gemeentes, openen wij de schrift in het Nieuw Testament, in de brief van Paulus aan de Colossenzen en lezen daarvan het eerste hoofdstuk, Colossenzen 1 en daarvan de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing in het middaguur, Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 15, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus naar den wil Gods, en Timotheus, de broeder. Den heiligen en gelovigen broederen in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader, de Heer Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welken wij tevoren gehoord hebt van het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, den welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in den geest. Waarom ook wij, die van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene aller creatuur.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is in de weg van uw aanbiddelijke raad en voorzienigheid dat we ook aan de middag van deze aan u gewijde en geheiligde rust- en sabbatdag gaat het mogen wezen en samen in de weg der gebeden tot u mogen naderen. Trachten te naderen tot hem die woont en troont in een ontoegankelijk licht. Heere, die alleen in de Zoon van uw liefde nog wil aanzien. En tot wie alleen in de Zoon van uw liefde nog genaderd kan worden. Heere, en het is beide zo onbevattelijk dat er nog een toegang is en een opgang tot de troon. Dat die niet geen en al en voor eeuwig is toegesloten. Maar dat gij, waar wij u hebben verlaten, toch uw kerk van eeuwigheid verkoren niet hebt kunnen en niet willen verlaten. En nog de tijd hebt gegeven aan het gehele menselijk geslacht. De tijd hebt gegeven om weer in een verzoende betrekking tot u te komen. Heere, maar los van alles wat dat bij ons teweeg brengt. En dat kan heel veel zijn. Moeten we en mogen we ook en kunnen we ook niet anders belijden. Dat dat ten diepste, Heere, bedoeld is. En uitgewerkt ook wordt. Uw uitverkoren kerk. Heere, die daar liggen onder het zegel van verkiezend welbehagen. En wat is dat? Het vlees een aanstoot. Nu is een mens van nature al vol wrevel en wrok jegens uw majesteit. Hij is een en al vijandschap. Maar ook als dit nog wordt gehoord, dat die worden zalig gemaakt die van u zijn verkoren. Heere, dan worden de hellen van binnen nog meer opgestokt en een mens briest van vijandschap en toch. Toch is er een volk, Heere, dat zegt, lieve verkiezing, want anders zou het nou nooit kunnen. Heere, en mogen wij dan ook ervoor bewaard worden, dat wij in uw heilig en dierbaar woord een selectie maken van hetgeen ons uitkomt. En soms zelfs ons zover brengt dat wij menen uw woord te moeten beschermen en daarom datgene wat zo menig een prikkelt, maar buiten beschouwing laten of veranderen, verzwijgen, zoveel dingen meer. Maar altijd weer geroepen met Paulus toch ook eenmaal te kunnen getuigen, al de raad Gods verkondigt. En dat zal zeker niet een uitzondering kunnen zijn dat u verkiest. Nee, de kerk heeft het zelfs altijd verstaan als het hart voor het evangelie. Het hart van die goede boodschap. Dat goede woord. En dat is ook genade. Want genade valt vrij. Heere, en dan bij uw volk maakt het dan ook geen ergernis meer los. Maar geeft het zulke stille, vaste blijdschap van binnen, dat het nou zo eeuwig vast ligt in u. Heere, uw woord toont het ons, maar tegelijkertijd, en het een niet zonder het ander, komt de eis tot een ieder van ons waar toch niemand het recht heeft om onbekeerd te zijn. Er komt de eis tot ons, laat u met God verzoenen. Heere, en dat wij dan het zo ook mogen ontvangen zoals het tot ons komt. En kruisig ook onze gedachten. Die vijandige gedachten, die wantrouwende gedachten, die berekenende gedachten. Om het een met het ander maar weer te rijmen of toch het een dan maar af te keuren ten koste van het ander. En zo kan het zijn, Heer, dat we alleen al daarom met zoveel zaken bezet zijn. Als we horen van verkiezend welbehagen. Dat misschien iedere dienst dat weer opkomt. Het is toch een uitgemaakte zaak. En wat doe ik hier dan nog? Dan kan ik duizendmaal hier gaan zitten. Met alle aandacht mij ertoe zetten dat woord te horen. Maar ben ik niet uitverkoren. Dan is het alles tevergeefs. Heren, en dat is een waarheid op zich genomen. Waar we niets van af willen doen. En nochtans, en dat we dat ook keer op keer maar mogen overwegen. Maar dat is niet wat u van ons vraagt. U komt met de eis tot ons en alle andere overwegingen over uw verkiezend welbehagen zijn voor uw kerk. Want als het wonder is geschied en als er een trekking mag zijn en een overzetting heeft plaatsgevonden, dan zegt uw woord om nu vast te maken, uw roeping en verkiezing. En dan komt het op de plaats waar het moet zijn, tot vastheid, tot vastmaking. Daar ligt de troostgrond voor de kerk. Heere, leer ons dan, want we moeten alles leren om te luisteren, zodat we u onvoorwaardelijk leren geloven. En elk woord dat tot ons komt, maak daar maar plaats voor, want er is geen plaats voor. Want is het ene niet dat we afkeuren, dan is het het andere. Zou het in de vrijheid van een aanbod tot ons komen, dan is het weer, ja, maar wij kunnen het niet. Heer, en zo zal een mens toch altijd bezig zijn met één ding, om uit uw handen te blijven. Want dat geldt van al onze tegenspraak. Het heeft de grond in vijandschap, in het niet bekeerd willen zijn, in u niet willen toevallen. Heer, en ach, daarom kunnen we ook vanmiddag niet anders dan weer de rust zoeken daar waar het alleen te vinden is in uw eeuwig voornemen. En dat zal geschieden en uw raad zal bestaan. En zo mogen we ook deze dienst nog ontvangen uit uw hand. Het staat in het teken van uw kerkvergaderend werk, uw trekkende liefde, uw doorgaand zalige van wat verloren ligt. Heere, en u kent degene die de uwe zijn. En die zal ook openbaar komen. U wilt de prediking daartoe nog stellen, ook in dit middaguur. Heere, mag het dan ook zo zijn dat het tot ons komt als het vrijmachtig, maar ook almachtig woord van u. Dat maar één ding vraagt, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En al wat wij missen, wilt u dat dan schenken. Heere, want dan alleen zal het een eredienst zijn die voor eeuwig in ons hart zal staan gegraveerd, als het met kracht en met majesteit tot ons komt en door een geschonken geloof wordt omhelst. Heere, dan, ja, dan alleen zult u aan uw eer komen en komen wij op onze plaats. Heere, diep in het stof, alles verzondigd, en uit dat stof klimt de lof omhoog. Heere, wilt u het nog werken? U brengt ons hier nog samen. Het woord mag nog geopend zijn. Heer, we zijn nog in het heden der genade. U heeft ons nog niet weggenomen door de onverbiddelijke dood waar anderen om zijn voorgegaan, die wij ook eenmaal zullen volgen. Nog is het ons gelaten. Nog het is ons gegeven de tijd om nog zoekende gemaakt te worden. Heer, wil het hier nog geven in Vriezenveen, maar over het rond der aarde waar deze middag nog diensten zijn. En het is een voorrecht ook in ons land. Zo is het dan nog niet geen en al verzondigd. Ook in ons land nog die diensten mogen zijn. Heere, dat er nog getrouwe dienstknechten mogen zijn, die van u geleerd, uw mond mogen wezen en mogen spreken in vrijmachtige bediening des Geestes, wat tot de eeuwige vrede van het gehoor is dienende. Maak dan zelf plaats, Heere, in de harten voor uw gezegende schoot en wonderkind, Jezus Christus. Want die te kennen, dat is het leven. Maar hem te missen is een eeuwige dood. Heere, daarom mag het woord nog ingang vinden en over de ronde aarde ook deze dag nog toegebracht worden tot de schare die zalig zal worden, die het van u heeft verloren. En in dat verlies ligt nu de winst voor een mensenkind. Heere, wat een ontzaglijk evangelie. U zegt het ons nog aan, maar u werkt ook uit wat u van ons vraagt. Heer, en daarom kan het nog, en daarom zal het ook. Ze zullen komen, oost en west, van noord en zuid, met goddelijk licht bestraald. Gedenk ons als we hier zo vanmiddag opnieuw samen mogen zijn, te midden van alles wat er buiten ons gebeurt. En dat is zo onnoemelijk veel. Alles, Heere, lijkt wel van de plaats te zijn. En we leven, dat doen we van nature ten diepste altijd al, maar vroeger nog een algemeen beslag, maar nu niet meer zoals vroeger. We leven dan ook tezamen alsof er geen God is en geen eeuwigheid is. geen rechtszitting ooit zal zijn, geen vergelding zal plaatsvinden. En het is alles zo rustig. En wat er aan godsdienst is, Heer, en dan moeten we ook onszelf beschuldigen, zo menigmaal is zo voorwerpelijk. Het is zo afstandelijk. Het is zo beredeneerd. We kunnen de zaken nog benoemen. Maar zo gauw het verder gaat, hoe ligt het in uw hart? Kunt u de plaats aanwijzen waar schuld schuld is geworden? Maar kunt u ook een plaats aanwijzen waar God in Christus is overgekomen? Waar u uw schuld mocht verliezen? Waar de vrede die alle verstand te boven gaat uw deel mocht zijn? Waar geen andere zij toegevallen? Heren, dan wordt het zo stil. En dan wordt er nog een enkel woord gesproken. Of we dekken het toe, of we praten. We praten, we praten. En wat er is geweest, wordt uitgebouwd tot een ontzettende bekering waar u niet van af weet. Heren, en daarom, wat hebben wij eraan om onszelf te bedriegen? En anderen, maar u kunnen wij niet bedriegen. En dat dat in ons aller hart ook mag zijn, moet wel warm zijn. Het moet waarheid in het binnenste zijn. Een mens kan zoveel bespreken, maar het zal erover gaan dat u het ook mag kennen. Met een kennis van u geschonken. Heren, te midden van alles wat er is, een wereld, zo van de weg af. Bij dat alles ook nog wat in ons hart en leven, daar kan zijn zoveel zorgen. Soms horen we er iets van. Veel blijft ook voor ons verborgen. We weten van kinderleed. We weten van zorgen bij ouders en grootouders. Heren, ook vanmiddag misschien daarmee bezet. En dan nog luisteren. Van nature al zo onmogelijk, maar met alles wat er dan ook nog in ons hart leeft, dubbel onmogelijk. Maar ook daarvan vragen wij u, wilt u er nog plaats voor maken? Want waar ligt nu alleen de oplossing voor alle zorgen? Dan alleen in de vereniging met Christus en in de beoefening dan van dat waarzaligmakend geloof. Heer, en wil dat nog werken en waar het is nog sterker, uw naam ter eer. Zegen zo ons samen zijn, dat kan niet om ons, want dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar wil het alleen nog doen, om wie het ook alleen maar kan. Heren, uw kind, zie dan aan in de zoon van uw liefde. En geef al wat nodig is, om Jezus wil. Amen. Geliefden hebben vanmorgen mogen spreken over Paulus' blijdschap, over het wonder in Kolosse geschied waar een gemeente is ontstaan. Dat wil zeggen waar mensen zijn getrokken. Uit de macht der duisternis. We hebben gehoord dat betekent de macht van Satan. Zijn macht bestaat daarin dat hij mensen onkundig houdt van God en goddelijke zaken. De macht van de wereld die trekt. De macht van de zonde die zoet is. De macht van de dood die recht heeft op alle mensen. Waar wij in Adam allen gezondigd hebben, liggen wij allen onder het vonnis van de dood. Wel nu, dat is het grote wonder. Dat is ook zo allernoodzakelijks, gemeente. Dat we uit die macht worden weggehaald. Onder die machten worden weggehaald, getrokken. Daaruit, daarvan verlost. En hoe zal dat zijn? Alleen wanneer Christus ons deel is. Want dan zijn wij verlost van de macht van de dood. Die heeft geen recht meer. Want die dood is door hem tot overwinning verslonden. Hij heeft die eeuwige dood in zichzelf weggeleden. Dan zal ook de zonde niet meer zoet zijn. Hij mag dus over ons verliezen. Want dan wordt de liefde Gods in ons hart uitgestort. En de liefde zoekt de zonde niet, maar haat die en bandt die uit. Dan ook onder de macht van Satan weggehaald. Want dan is de onkunde er niet meer, maar er is er kennis gekomen van God en van zijn schootzoon. Dan is er kennis gekomen van de weg der gerechtigheid. Dan is er ook kennis gekomen aan de gerechtigheid zelf. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Zo wordt een mens verlost en ja, dan ook van de wereld. Want Christus heeft ook die wereld overwonnen. die trekt dan niet meer. Die is machteloos gemaakt. Daar ligt de bevrijding en verlossing. Die zielen worden overgezet in een ander bestaan. Dat is wat wij vroeger noemden een staatsverwisseling. Een andere staat onder de gezegende koning Christus. In het koninkrijk van zijn liefde. Daar onderdaan geworden. Geregeerd door de liefde. En op weg naar de liefde. Om eeuwig van de liefde te getuigen. En verlossing. En bekwaammaking om eeuwig God te genieten. Het zijn de werkzaamheden van de Heer. En dat is het geluk van de kerk. Dat is het werk van God. En daar verblijdt zich Paulus over. Zo vaak hij daarvan mag horen. Hij kent het uit zijn eigen leven. En het is zijn lust om het ook bij anderen te mogen zien. En het is ook zijn lust om een middel te mogen wezen, om ook anderen dat geluk te bereiden. Daartoe is deze apostel van God geroepen, al vele jaren bekwaam gemaakt. En mag hij in de ijver die hij van zijn meester heeft ontvangen, ook het eeuwig belang van de zielen zoeken. En dan is hem niets te veel. Niets te veel. Het mag hem alles kosten, want hij dient een meester die het alles heeft gekost. Zijn leven. Zijn kostelijke leven. Dan is Paulus niets te veel. En dat is een ware ambtswagen. Mochten we daar maar eens ietsje van hebben. Geliefde, nu vanmiddag daar nog wat nader bij bepaald. Hebben we dan vanmorgen gehoord over de ware bekering. Ten eerste, wat een wonder dat is. En waar dat wonder in bestaat. En ten tweede, het middel om daartoe te geraken. Dus de ware bekering, het middel om daartoe te geraken, is de prediking van Gods woord. Mogen wij vanmiddag dan horen van de vruchten en van het doel van die bekering. Dus na het wonder en het middel, vanmiddag de vruchten en het doel van de bekering door God en tot God. De vruchten en het doel. Waar gaat het ten diepste om? Waarom wordt een mens bekeerd? U zegt ja, om van de eeuwige dood verlost te worden. Nee, dat is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is om weer te leven tot de eer van uw schepper en onderhouder. En nu ook in Christus uw verlosser. En daartoe willen wij overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de versen 4... En 5, allereerst. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Hier horen wij de vruchten. En u heeft ze denk ik wel herkend. Die drie vruchten die ook elders door Paulus genoemd worden. Hier in een iets andere volgorde. Geloof, hoop en liefde. Hier is het geloof, liefde en hoop. Deze drie. Dat zijn de pijlers van het ware werk van God. Dat is het eerste wat wij willen overdenken. En voor ze ook het doel. En dan worden wij geleid tot het gebed van Paulus. Hij is niet alleen dankende over dat wonder daar in Colosse, maar ook biddend voor de voortgang, om de versterking van dat waarzaligmakend geloof, om meer en meer te komen tot het uiteindelijke doel van de bekering. En dat is in twee woorden samengevat: de kennis van God. En het wandelen in oprechtheid voor zijn aangezicht. En daarvan spreken de versen 9 en 10 en 11, waar wij lezen: waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vrucht dragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Tot zover dus spreken wij wederom van Paulus' blijdschap over de bekering daar in Kolosse, nu na het wonder en het middel van de vruchten en het doel van die bekering. Geliefde, laat ons eerst nog samen zingen van Psalm 133, vers 1 en vers 2. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, dat het liefdevuur niet wordt verdoofd. En het tweede vers: die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kledenzoom doortrekt. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 133. Thank you. vruchten van de ware bekering. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Paulus heeft het gehoord. Ditmaal niet zelf de prediker geweest, daar in Kolosse anderen, maar dat doet er niet toe. Als het woord maar verkondigd mag worden in alle oprechtheid, in de betoning des geestes en bovenal als die vrucht er maar mag zijn. Verslagenheid des harten, verbrokenheid des harten en in die weg, als een verbrokene, in die weg, verenigd met Christus en verzoend met God. En daar gaat het deze heidenapostel Paulus om. Dat is wat hem beweegt. Wat beweegt Paulus eigenlijk? Wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, de schrik des Heren. Want Paulus is bekeerd. Dat is geen dienstknecht die erover spreekt, maar die eruit spreekt. Uit de kennis van zaken. Kan spreken, handelen. Hij weet kort gezegd waar het over gaat. Het gevaar waar een mens in verkeert. En gemeente, we moeten het u ook vanmiddag weer vragen. Weet u het nou? Weet u nou wat het is om onbekeerd te zijn? Hoe een hoogst ongelukkig schepsel u dan bent. Ja, dan kunt u waarlijk jaloers zijn op dieren die geen ziel hebben voor een eeuwigheid om te verliezen. En dat is het. Onkunde. We weten niet van het grote gevaar. We kennen onze ellende niet. En Paulus heeft hem leren kennen. En daarom wij dan weten de schrik, wat is dat? De toren van God. Wie kan er wonen bij een eeuwige gloed? Nou, dat is God, een verterend vuur buiten Christus. Wij dan weten de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Maar Paulus heeft ook een uur der liefde mogen leren kennen toen het God behaagde zijn zoon in zijn hart te openbaren. En daarom kan hij ook dit zeggen. En dat drijft hem niet minder. De liefde van Christus dringt ons. Het woord is gepredikt in Kolosse. En het heeft wat? Nee, alles uitgewerkt. En Paulus heeft ervan gehoord. Daar stonden zijn oren naar. Niet naar allerlei roddel. Hoe het in die gemeente gaat en met die man en vrouw. En och, wat is het daar toch? Oh, die zorgen, die hoorde hij ook wel. Maar dan ging hij op zijn knieën. Of hij schreef een brief, bijvoorbeeld naar Korinthe. Daar was wat mis hoor. Maar voor alles waren zijn oren gespitst. Om nou eens wat goeds te mogen horen. Alzo wij gehoord hebben van uw geloof. In Christus Jezus nu. Dat is eerst. Dat is nou zo'n vrucht. Als de Heer werkelijk gaat trekken uit de macht der duisternis. En gaat overzetten. Ja, dan is bij zo'n ziel geloof te vinden. Geloof. En dan weet Paulus, ik denk als geen ander, dat dat wel uitgelegd moet worden. Want er zijn zeer vele geloven. En ook de kinderen leren dat. En niet alleen geloof in andere niet bestaande goden. Dat laat ik rusten. Andere godsdiensten dus, nee. Maar nu alleen maar het christendom. Zoveel geloven. Maar dat ware geloof, daar heeft hij van gehoord. En daar staat wel iets bij. Geloof in Christus Jezus. Niet geloof zo in het algemeen, want dat kan nog alles zijn. Maar in Christus Jezus. Geloof in. En Gods woord. En ik wilde wel dat we dat allen eens zouden beseffen. Gods woord is daarin niet onduidelijk. Als we alles samen mogen voegen uit Gods woord, als het erom gaat wat dat nou betekent, dan rijst daar zo'n kostelijk, ook helder beeld op van het ware geloof. En laat dat nou niet liggen. En onderzoek uzelf daar ook op. En dat is wat Paulus op een andere plaats zegt in de Korinthebrief: onderzoek uzelf of geen geloof zijn. Dat ware geloof, want er is zoveel geloof. Ja, historisch geloof, zeker. En wondergeloof, weten we ook wel. Tijdgeloof, bijgeloof, wat is er allemaal niet. Maar dat ware zaligmakend geloof, daar spreken wij nu van. En dat hij dat geloof bedoelt, blijkt ook uit het vervolg. Want die dingen hangen samen. Nu allereerst dan gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Wat is dat? En dan wil ik zeker 7 zaken u voorhouden. Ten eerste, en ik zou zeggen boven alles en voor alles, is dat ware geloof geloofsvereniging. Vereniging, dat is eenwording. Wanneer een mens getrokken wordt uit de macht der duisternis en overgezet wordt in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dan wordt hij verenigd met Christus. Zij die twee waren, net als in een huwelijk, worden één. Verenigd. Elders zegt hij, tot één plant samengegooid, die eenheid. En daarom wordt ons ook voorgesteld Christus en zijn kerk als een hoofd met een lichaam, en dat is één geheel. En dat is wat wij noemen de implanting in Christus, de vereniging met de Zoon van God. En dat is het getuigenis dat in ons hart moet gevonden worden. Ben ik dan verenigd met mijn stervende vriend, die het offer ook voor mij heeft gebracht om Gods geschonden deugden te verheerlijken en mij weer terug te brengen in Gods gemeenschap waar ik uitgevallen ben? Ken ik die zielsvereniging met Christus? En we hebben het u vanmorgen gezegd. En ik meen niet alleen vanmorgen. Dat is een eenwording die wij ook kunnen noemen een oplossing in die ander. En ja, dat is een wederzijdse oplossing, zou ik bijna zeggen. Want het is niet alleen ik in hem, maar ook hij in mij. Zo wonderlijk, zo wonderlijk, zo groot, zo onbeschrijfelijk, zo heerlijk. Ik in hem en hij in mij. Dat is geloofsvereniging. En daarom ook alleen kan hetgeen hij verworven heeft ook mijn deel zijn. Zoals man en vrouw in de volle gemeenschap der goederen getrouwd zijn, zo ook Christus en zijn bruid. Al het mijne is het uwe. Wat is die kerk al rijk? Geloofsvereniging. Geliefde. Met de stervende vriend en de opgestane koning één geworden. Het tweede, dat vloeit daaruit voort. Als het eerste er is, zal het tweede er ook zijn. Dat zijn de geloofsoefeningen. En daaruit blijkt ook dat het verder gaat dan dat wat ook zou kunnen zijn, een inbeelding. En let daarop, de geloofsoefeningen. Met name de Schotse en Engelse schrijvers spreken dan wat voor ons misschien wel eens wat moeilijk ligt in het gehoor, spreken dan van het gebruiken van Christus. En ik heb u wel eens meer gezegd, dat woord gebruiken, dat smaakt ons niet zo. Hoewel daar geen enkele reden toe is, maar dat is dan besmet vanwege het feit dat je ook iemand kunt gebruiken voor je eigen doeleinden. Dat is eigenlijk misbruik. Maar zo willen we dat niet bedoelen. Nee, gebruik maken van echt zoals u ook gebruik maakt van de maaltijd. Zo Christus gebruiken. Dat kan alleen vanuit die vereniging. En hoe gebruikt Gods volk hem dan? Ten eerste, als profeet. Dat is om, als ze iets willen weten, bij hem te raden gaan. dan mogen ze Gods woord wel eens openen om daar de stem van hun liefste te horen. Dat is Gods woord. Hier spreekt mijn liefste. Dat is Bijbel lezen. Gebruik maken van Gods Zoon. Door zijn woord te onderzoeken en dat ik zijn stem maar mag horen. Ik weet wel, dat zijn letters. Die zijn dood op zich, dat weet ik. En daarom zal dat ware onderzoek van Gods woord nooit gaan zonder gebed. Dat u tot mijn ziel gaat spreken. En ik weet ook wel hoe gevaarlijk dat kan zijn. Dat klinkt misschien vreemd, maar een mens kan ook, want hij heeft zo'n arglistig hart. Hè? Een mens kan ook alles naar zich toe halen. En er zijn mensen, en ik noem dat maar de godsdienst. Ach, die mensen harken alles naar zichzelf toe. Die hebben zoveel, die hebben het maar voor het oprapen. Maar ik vrees dat meest voorkomende waarheden zijn. Die ze op zichzelf toepassen. En dan kun je maar zo naar believen nemen wat je wil. He? En ach, als ik iets graag wil hebben, ik wil graag in het ambt staan. Ah, dan heb ik vast wel deze tekst gekregen. Voeg u bij deze wagen. Of als het me te veel wordt en ik heb er geen lust meer aan, dan heb ik misschien wel een andere tekst gekregen. Ga uit van haar, ga uit van haar. Zo kan ik zelf ook wel teksten verzamelen. Dat is gevaarlijk bijbellezen. Maar ik geloof dat Gods volk het zo niet kan. Het zal wel eens gebeuren, ja, want ze liggen voor alles open. Maar toch, zo kan het niet. Heere spreekt op mijn ziel, moet een inkomende waarheid zijn. En die snijdt alles van de mens af. Die vernedert diep in stof. En dat woord wordt ook bewaarheid. En zo luistert de kerk naar goddelijke inspraak. Zo hoort zij in dit woord zijn profetisch spreken. En dat is een worsteling. Om zo zijn woord te lezen. En dat kan eigenlijk alleen maar met gebogen knieën. Met een verbroken hart. Maar dan horen ze soms midden in de nacht de stem huns liefste. En dan zegt hij het weer, na zo lange tijd soms, zie hier ben ik. Zie hier is uw God. Zijn woord. Maar ook in alle onderwijzingen. Maar ik kan het vanmiddag allemaal niet zeggen. Zo maken ze gebruik van Christus. Dat is de geloofsoefening. Om hem als profeet in alles te benodigen. Zijn woord is wet geworden, ook als priester. Als priester. Om hem gedurig nodig te krijgen. Als ik daar sta. En ik zeg niet dat dat altijd zo is. Was dat maar zo. Maar dat hoort wel zo te zijn. Moet ik daar staan. Biddende net zo lang. Tot ik zeker mag weten dat mijn voeten gewassen zijn in het bloed van Christus. Want anders kan ik die kans al niet betreden. En mijn handen gereinigd zijn, anders durf ik dit woord niet aan te vatten. Want iedere priester moet gewassen worden voordat hij tot de arbeid wordt geroepen. En wie dat niet doet, die moet sterven. Zo hebben wij de priester nodig, ambtelijk, maar ook persoonlijk. Om maar gedurig in die bloedfontein der goddelijke liefde gewassen te worden. En wat is dat voor een mens die gang niet meer kent naar de bloedfontein. Die zegt eenmaal bekeerd is altijd bekeerd. En ach, ik mag dat wel weten, zo hoor ik het dan. En zo, ik mag wel geloven dat het goed is. Lieve mensen, met zulk een volk reis ik niet graag naar de eeuwigheid. Maar dat bloed maar steeds meer nodig. Steeds weer nodig en niet alleen mijn handen en mijn voeten, maar ook mijn lippen gereinigd te weten door een kool van het altaar. O, die bediening met het bloed der verzoening, maar keer op keer en steeds weer en steeds meer. Leven bij de bloedfontein, dat is ook gebruik maken van Christus. Dat is een geloofsoefening, die lieve hoge priester, maar ook zijn gebed. Ik kan niet bidden, maar altijd maar, o, die zucht, Heere, mag nou begrepen zijn in uw voorbidding. En weet u wat het ook is om al je zorgen maar bij hem neer te leggen. Want we hebben een medelijdende hoge priester die in alles verzocht is geweest. En een mens begrijpt een mens niet hoor. Maar hij begrijpt het altijd. Hij begrijpt het altijd dat hij is in alles verzocht geweest. Uitgenomen de zonde. Kijk, dat is nou een hoge priester. Zo maakt de kerk met eerbied gesproken nogmaals gebruik van hem. Geloofsoefen. Zijn bloed, zijn voorbidding, maar ook zijn zegen. Als we de kerk uitgaan, zegen mij. En stel mij tot een zegen. O, zoveel. Kijk, en dat is nou waar geloof. Dat bespreekt maar niet. Maar dat kent dit. De geloofsoefeningen. Maar ook als koning. En dan is niet een koning alleen voor ons nodig om kracht te krijgen om te doen de dingen die wij willen doen. Nee, een koning regeert, dat is het eerste. En hij zal uitmaken wat ik heb te doen. En dan zal hij ook geven de kracht om dat te doen. En dan gebruikt hij hem als koning. Leer mij de weg door u bepaald. Maar dan ook geef mij kracht, lust en liefde om die weg ook te gaan. Leer mij naar uw wil te handelen, koning. Een koning die ook voorgaat. Hem gebruiken. En zonder die koning niet durven. Ik wil niet optrekken van deze plaats. Tenzij uw aangezicht, o koning van de kerk, met ons medegaat. Dat is wat de bruid ook doet. Om op hem te steunen. Lieflijk te leunen op mijn liefste. Mijn koning. In hem is kracht. Dat is dus geloofsoefeningen. Nog een vierde hierbij, maar er is nog zoveel meer, dat begrijpt u ook wel. Om hem te gebruiken als altaar. Als altaar, ja, om mijn gebeden op te leggen. Want alleen dan heb ik een toegang tot God. Alleen in Christus, op zijn volbrachte werk mijn gebeden te leggen. Dan zal ik gehoor vinden bij God in de hemel. Hem als altaar gebruiken. Voelt u wel? En dat is het geloof waar Paulus van spreekt. Geloofsvereniging. Geloofsoefening, maar ook geloofsvermeerdering. Dat geloof moet altijd vermeerderd worden, vermeerderen ons geloof. Dat ik meer kennis mag hebben van u, o Heer Jezus. Wat zegt Paulus? Dat ik hem kende, maar hij kende hem wel, maar hij bedoelt daarmee te zeggen dat ik hem nog meer mag kennen. Dat ik nog dieper ingeleid mag worden in zijn bloedwonden, die 5, die 7 bloedwonden, om daaruit onderwijs te ontvangen. Dat ik meer en meer kennis mag krijgen van de stervende liefde. Van wat het is om aan warm te zijn in geen man. Om daar rond te kruipen. Met de last van de kerk. En dat voor zo een als ik ben. Dan wenst de kerk ook dieper ingeleid te worden. In de liefde Gods in Christus. Ja, vermeerdering dus van die geloofskennis. Maar ook hem te dienen. Is dat nou ook de taal van uw hart? Is dat het verlangen iedere morgen dat ik hem mag dienen? Meer en meer. Mezelf mag kwijtraken. Ik moet verdwijnen. Maar meer en meer verdwijnen. Hij moet alleen overblijven. Hem lief hebben. Hoe lief heeft u hem eigenlijk? Mag u het zeggen? Mijn liefste. Mijn schoonste. Mijn alles. Geloofsvereniging. Geloofsoefening. Geloofsvermeerdering. Ik wil ook spreken over geloofsonderhoud. Dat geloof moet onderhouden worden. En hoe kan dat? Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En wat is het antwoord dan? Ik heb voor jullie de gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat geloof moet gedurig van Gods Zoon zelf onderhouden worden. En ziet u wat het dan is, dat ware geloof. Dat kunt u maar niet afdoen met wat zo vaak gebeurt. Het ervoor houden en het is zo en daar waag ik het dan op. Nee, dat is een geloofswerkelijkheid. Dat is een geloofsleven. Dat is een nabijleven. Dat is leunen, steunen, zich meer en meer kwijtraken aan hem. Die het uur der liefde me zien lieflijk heeft omhelst. Die zijn doodzieke, verdoemelijke zondaar heeft opgeraapt. En uit zijn bloedfontein heeft bediend. En door zijn geest heeft vernieuwd. Aan zich heeft verbonden. Voor tijd en eeuwigheid. Want niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Onze Heer. De vereniging. De beoefening. De vermeerdering. Het onderhoud. Maar ook de volheid. Want het geloof. Niet alleen is genoeg. Geloof alleenlijk. Maar geloof is ook vol van hem. In wie al de volheid Gods lichamelijk woont. En dat is, als u mij zo vraagt, en zeggen nou eens in één keer. Wat is nou waar geloof? Dan zou ik het toch het liefste zo maar zeggen. Ik meen ook met Kolbrugge. Dat is genoeg hebben aan Christus. Dat is genoeg hebben aan Christus. Niets anders meer willen weten. Hij alleen. God in Christus. Dat is de volheid. Als zo het geloven mag zijn, dan is er ook niets meer nodig. Daar kan ook niets meer bij. De kerk heeft aan Christus genoeg. En dit geloof, mag ik dat ook nog zeggen? Dat alleen overwint. Johannes spreekt daarvan, de apostel der liefde. Het geloof dat de wereld overwint. En het zevende, daar laat ik het bij. Dat is het einde van het geloof. Want dit geloof gaat ook voorbij. Het werd geschonken in het uur der liefde. Toen hij mij omhelsde, heeft hij geloof geschonken om hem te omhelzen. En zo zijn die twee één geworden. Maar dit geloof heeft ook een einde. Zal ik dan Christus niet omhelzen? Anders. Want eenmaal zal geloof overgaan in aanschouwen. En dan maar verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. In de hemel wordt niet meer geloofd, maar wordt het voorwerp der liefde aanschouwd. Tot eeuwige blijdschap en vreugde. Alzo ik gehoord heb van uw geloof in Christus Jezus. Om nou die namen maar te spellen. En van de liefde. Want geloof zonder liefde is geen geloof. Gemeente, daar wordt ook elders in de Bijbel gewacht van gemaakt. Dat het geloof werkt ook door de liefde. En we kunnen het vanmiddag ook wel onderscheiden, maar nooit scheiden. En ook dat heeft hij gehoord. Ik heb ook gehoord van de liefde, gemeente van Colosse, die gij hebt tot alle heiligen. Dus dat is tweede. Ontzaglijke vrucht van de waarachtige bekering. De liefde, wanneer? Gemeente, ook daarin moeten wij recht verstaan. Dat is die liefde die uitgestort wordt na de vereniging met Christus. Als de Heilige Geest in gaat wonen. En het gaat er niet om dat mensen wel eens zeggen, ach, moet dat dan zo? Het lijkt wel stap 1, stap 2, die maken dat belachelijk. En dat vind ik verschrikkelijk. Want dit is een goddelijke orde. En u kunt het ook zien in Romeinen 5. Eerst Christus, dan die lieve Geest die in gaat wonen. En dan wordt de liefde in mijn hart uitgestort. En waarom zeg ik dat? En u weet dat ook wel. We leven een tijd vol verwarring. Er is zo weinig kennis en er is zo weinig onderscheidingsvermogen. En dat trekt diepe sporen in de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer ik zeg, en het wordt gezegd. Ja maar, nee maar die liefde is het er al eerder hoor. Want zo gauw ik toch mijn hart voel breken onder het gewicht der zonde. Als ik toch in verborgen plaatsen ween, dan kan dat nog nooit buiten de liefde zijn. Want die verbreekt het hart en ja, zo wordt dan gesproken en krijgt daar de liefde een plaats. En dat betekent eigenlijk al, ja dan ben je bekeerd. En dan zal er misschien nog wat ontbreken, maar zeggen we dan ook, als het eenmaal begonnen is, dan zal het ook volleindigd worden. En dan zal de een niet zoveel leren als de ander. Dan hoef je allemaal niet te weten waar je zonden gebleven zijn. Geliefden in deze dwaasheden meer. Ik kan het niet anders zeggen. Maar is dat niet vanzelfsprekend dan? Dat de liefde is als er verbrokenheid komt, mijn geliefde. De Bijbel, we hebben het vanmorgen gehoord, spreekt dan met andere woorden. Dan spreekt God woord over overtuiging. Niet over uitstorting van liefde, maar over overtuiging. Dan spreekt God woord over trekking, getrokken worden. En eerst dan in de vereniging met Christus, de liefde God in mijn hart uitgestort. En als u deze zaken niet recht onderscheidt, dan moet u zich A. afvragen of u uzelf niet misleidt. B. En dat hoeft u zich niet af te vragen, u misleidt dan wel anderen. Maar dit is de rechte orde des heils. Geliefde, en dat is ook wat hier in de beoefening is. De liefde. U zegt tot alle heiligen. Me dunkt tot God in Christus toch? Ja, tot God in Christus. Ja, maar dat staat hier niet. Ja, dat staat er wel. Hoe staat dat er wel? Nou, dat lees ik daar niet. En toch staat het er. Toch staat het er. Maar wat zijn heiligen dan? Wat zijn heiligen dan? Nu ja, zegt hij, dat zijn kinderen van God. Dus daar in Colosse hebben ze liefde tot de kinderen van God. Ja. Hoe komen ze eraan? Hebben ze lang naar moeten zoeken misschien? Nee. Zoals een keertje een voorganger zei, je moet tegenwoordig wel een dag of drie reizen voordat je in Nederland nog een kind van God tegenkomt. Nou, dat keur ik twee keer af. Ten eerste is dat een ontzettende overdrijving, die geen pas geeft. En ten tweede is dat niet waar. Je hoeft een kind van God nooit te zoeken. Die wordt op je weg geplaatst. Weet je waarom? U moet in Christus zijn. En als u in Christus bent, dan krijgt u de kinderen Gods vanzelf op uw weg. Want dat is het mystieke van het ware geloof. Mag ik dat woord zo gebruiken? Ja. Koperige wederom geciteerd zegt, als u in Christus bent, komt u ook bij Gods volk. Want waar zijn die te vinden? In Christus. Als God een mens bekeert, dan komt hij in de schaapskooi. Wat is dat? Dat is de plaats waar God met zijn volk woont. Dan komt u ook die andere schaapjes tegen. Die hoeft u niet te zoeken. En je krijgt er net zoveel op je pad als God nodig acht. En de verbondenheid is er met al Gods kinderen. Die is er. En u hoeft er niet één te zoeken. Ze worden u allemaal geschonken. Zal hij met Christus niet alle dingen schenken? Ook al zijn kinderen, die krijgt er allemaal bij. En een gerechtgeaard christen, die kent bij ogenblikken die liefde tot al Gods volk. Werkelijk waar. En dan kun je niet afdoen met een versje, zoek de banden niet meer binden aan de zere lieve volk. Nee, maar dat moet praktijk zijn. En dat werkt in Heere ook. En staat er zo, liefde tot alle heiligen. Al Gods kinderen. Want dat is het lichaam van Christus. En als u in Christus bent, dan bent u in zijn lichaam. En dan bent u bij zijn volk. En er zijn wel eens ogenblikken geliefde, dat alle grenzen van tijd en plaats mogen wegvallen. Dan is er zo'n doorleving hier al van de eenheid met al Gods kinderen. En dan heb je ze lief, ook die je nog nooit gezien hebt. En dan vallen de banden die de eeuwigheid zullen verduren. Ja, ik ben een metgezel, een vriend van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. Dat is waar. Zijn ze zo lief dan? Nee. Nee hoor. Maar ze worden door God lief. Ze zijn door God bemind. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom vallen die banden. Zo wonderschoon. Als de zondag dat zegt over de gemeenschap der heiligen. Ze hebben eerstelijk gemeenschap met God in Christus. En van daaruit met al zijn lidmaten. Hebben zij het hoofd, dan hebben zij het lichaam. En ze omarmen hoofd en lichaam. Dat is de ganse kerk. Dat is wat. Dat is wat. En ik zeg het nog een keer, dat mag bij ogenblikken ook beleefd worden. Natuurlijk zat de een u nauwer en dichter dan de ander. Dat zal waar zijn. Maar toch bij ogenblikken al Gods volk. Zelfs de engelen ook daarboven. Soms begrepen te mogen zijn in allen die straks eeuwig u te voet zullen vallen. Uw naam zullen uitroepen tot in alle eeuwigheid. Zoete gemeenschap der heiligen. Waarom? Ach, als je ze ontmoet. Het eerste is dan hun weg. Ja, je kunt zo eens wat horen. Maar ja, dan hoor ik toch maar altijd hiernaar. Waar komt u vandaan? Kunt u dat vertellen? En als ze dat horen, ben je er ook uitgehaald. En verwondering. Als je dat weer eens hoort, ik ben ook opgezocht en ik heb de Heere nooit zelf gezocht. Want al dat volk, dat kan elkaar daarin nou overnemen. Dat ze hun hart kunnen leggen bij Jesaja 65 vers 1. Waar de Heere spreekt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En tot een volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En daar herken je het aan. En voort zo ook in wie ze terechtgekomen zijn. Hun overgang in Christus, die hun alles is geworden. En voort zo ook de weg die ze nu gaan, struikelend. En toch. Als ze vragen waarin pelgrim, waarin reis gij, dan durven ze toch wel eens zeggen, daar naar de hemelstad. Waarom? Om eeuwig God groot te maken. Waarom? Omdat hij het heeft gedaan. Kijk. Ja, Als je overgezet bent in een ander koninkrijk, dan vervreem je van die eerste onderdanen van die eerste koning. Hoe zei ze dat vroeger ook alweer? Wat eigen is, dat wordt vreemd. En wat vreemd was, dat wordt eigen. Nou, daar heb je het. Nou, dan word je zo verbonden met Gods kinderen. En ik kan er wel voorbeelden van geven. Ik heb het wel eens meer gedaan in het verleden. Maar zo onlangs las ik nog van een zielenvriend. Hij is heen gegaan. Die heeft een goede ruil gedaan. Hoor. Die man moest een woordje spreken. Sommigen kennen misschien zijn naam, maar dat doet er niet toe. Een woordje spreken, maar het was zo toegesloten. Het was zo toegesloten. En er is dan een andere zielenvriend, die krijgt het opgebonden. Die stond daar voor een kraampje, die vlucht weg. Laat de klanten gewoon staan, valt op zijn knieën en schreeuwt de nood uit. God heeft gehoord en de banden worden geslaakt. En zijn mond werd geopend en hij kon spreken. Dat is gemeenschap der heiligen. Dan maakt de hemel bekend wat in het hart van een ander leeft. Voelt u wel? Ja, en dat is nou de liefde. Tot de heiligen. Tot alle heiligen. En waarom hebben we ze lief? Hun weg, zei ik, ja. En het beeld dat zij mogen dragen. Zijn Gods lievelingen. Dat ze dragen het beeld van Jezus. Iets van die koninklijke gestalte hebben ze ook, weet u dat? Ik lees verderop in hoofdstuk 4 over Epaphras. Die met u strijdende is in de gebeden. Een koning. Niet om boven anderen uit te komen, dat zijn onze koningen. Nee, nee, maar om mee te strijden in de gebeden voor de gemeente van Colosse. Als een voorganger, als een knecht, als een ambtsdrager. Die ontloopt de strijd niet, maar die strijdt mee. Als een koning. En iets van dat beeld vertonen ze van Christus. Ze zijn ook priester. Ze kennen toch die heilige verrichting om te naderen tot de troon. Om Gods aangezicht te zoeken. En ze zijn enigszins ook profeet. Als ze ter rechte tijd een woord mogen spreken. Die kunnen zwijgen en spreken. En vertonen zo het beeld van hun meester. We hebben iets ook geleerd van zijn verdraagzaamheid. Van zijn langmoedigheid en taai geduld. Dat zijn eigenschappen die ze enige mate mogen vertonen. De een heeft er meer van dan de ander, dat weet ik ook wel. En toch kun je het zien. Dus ja, daarom valt er ook zo'n betrekking als ze hun werkje mogen verklaren. Wiens eigen ze zijn geworden. Waarheen ze reizen. Wiens beeld ze mogen vertonen. En nog zoveel meer. Kijk, en dat wordt nou gevonden. En dat moet ook bij mij gevonden worden. Anders kan ik God niet ontmoeten. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Ze zijn elkaar gegeven. Tot hand en voet. Op de levensweg. Op het smalle pad. Nee, gegeven. Hoort u dat? Gegeven. En ik zeg het nog een keer. Je moet ze maar niet zoeken. En ze moeten samen ook maar niet iets gaan bedenken. Dat heb je ook wel eens. Om samen maar iets te bedenken. Nee hoor, ze moeten samengebracht worden. Samengebracht. Was een vrouw jarig? Nou ja, jarig. En wat was haar grootste blijdschap die dag? Dat er nou op het alle onverwachts een paar kinderen van God op bezoek kwamen. En dat vloeide zomaar samen. En dat was een kostelijk uurtje. Kijk, er waren geen uitnodigingen verstuurd. Jawel, met eerbied gesproken misschien wel. Wel van de hemel, ja. Maar dat hadden ze niet zelf bedacht. Want wat wij zelf bedenken, en sommigen van u die hebben er ook ervaring mee. Daar blaast God in. Maar wat hij samenbrengt en als het eens open mag vallen. En als er eens weerklank mag wezen. Nou, dan kunnen ze toch wel eens zeggen. Het is goed om aan deze plaats geweest te zijn. Want de Heere was kennelijk in ons midden. Toen hij zo kennelijk ook sprak door de mond van zijn kinderen. Nu ja. Alle, zeg ik nog een keertje. Alle heiligen, zeg ik niet, staat hier. Al Gods kinderen. Ook die wel wat moeilijk zijn misschien. Die niet altijd zo hartelijk zijn misschien. Die misschien wel eens wat hoog van de toren blazen misschien. En nog zoveel meer. Die nog zo hoogmoedig zijn misschien. En nog zoveel meer. Maar er staat alle heiligen. Hè? Nou, dat is nou een kenmerk. Als u nou eens een kenmerk wil horen hier. Dat is nou een vrucht van waarachtige bekering. En dat had Paulus gehoord. En ik wilde wel dat ik elke dag zoiets zou horen. Ook voor jou. En het derde. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. We hebben het al zo even gezegd. Wat heeft u gehoord? Geloof, hoop en liefde. Het geloof, de vereniging met Christus. Dat geloof dat ook oefeningen kent. De hoop en de liefde. De liefde die in het hart is uitgestort. Waarmee ze Christus en al zijn volk lief hebben. Voor wie ze ook de minste kunnen zijn. Die ze willen dienen. De voeten willen wassen. Om te dienen het nooit te veel is. En uw hoop. Ook hoop. O hoop. De kanttekenaar zegt. En dat is weer het Hebreeuws. U moet daar op letten. Of in dit geval het Grieks. Maar. Hier betekent de hoop niet het hopen zelf. Maar datgene wat gehoopt wordt. En dat wil dus zeggen. Dat was een levende hoop. Waar was u op gericht dan? Op het eeuwige leven. Zij verwachten op goede gronden. Het eeuwige leven. Ja. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat was een levende hoop. En die zal nooit beschaamd worden. Dus dat was het derde. Als je die mensen dan ook vroeg waarheen gaat de reis. Dan mochten ze toch wel eens met een geschonken vrijmoedigheid zeggen. Ja, en ik weet wel. Ik had het bijna al gezegd, gemeente. Als ik me niet vergis. Ja, er zijn er wel eens geweest die hebben opgemerkt. Dat moet u nou nooit meer zeggen. Nee. Als ik me niet vergis. Ik vertrouw mezelf niet. Maar als het zo is, dan is het zo. U heeft gelijk, dan mag dat ook niet gezegd worden. Nou, Jeruzalem dat boven is, wij treden uw poorten in. Ja. Dat is een hoop op het eeuwige leven. Ook dat was daar. Een uitstrekken naar de voorgestelde volkomenheid. Als God zal zijn alles en in alle. En zij niet zullen zijn dan alleen lof en aanbidding voor dat wezen alle wezens. Ook dat werd al gevonden. De hoop die is weggelegd. Dat eeuwig leven dat is weggelegd. Daar kun je niet bij. Want alles waar wij de hand op leggen, dat is. Het is erg dat ik het zeggen moet. Dat is bedorven. Dat gebeurt dan ook niet meer. Het begint hier wel dat eeuwige leven. In de kennis van God. Begint dat eeuwige leven, maar de volle heerlijkheid wordt weggelegd. Bewaard voor de kerk. De kerk wordt bewaard voor die schat. Dat is groot, hè? Weggelegd in de hemelen. Het eeuwige leven. Op goede gronden, ja. Welke grond dan? Omdat hij het gezegd heeft tot mijn ziel. Ik leef en gij zult leven. Om de beloften die er in Gods woord staan voor al Gods volk, die ook toegepast moeten worden. Als hij verzekert dat na de dood het leven mij bereid is. En dat hij nooit zal herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. En die hoop, zo zingt de dichter, moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoot, het hoofd omhoog. Ja. Verwachtende, uitziende. Dat de heerlijkheid die eenmaal het deel zal zijn. Dat was dus een levende hoop. En zoals met alle hoop die levend is, die zal dan nooit beschaamd worden. En die hoop is ook een kracht, hè. Is ook een kracht, want juist als een mens dat mag weten. Met alle verschrikkingen hier. Die verschrikkingen van binnen met name. Wie ik toch ben gebleven na alles wat is gebeurd. Is dat toch een kracht om ook niet in mismoedigheid ten onder te gaan. Maar dat is een kracht die ook Christus heeft gekend, weet u dat? In Hebreeën 12 vers 2 staat dat zo. Dat hij om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen. En schande veracht. En zo mag ook Gods kind. Van binnen en van buiten. Benauwd en aangevochten. Toch de kracht van die hoop gevoeden. En bij ogenblik over alles te mogen heen zien. Op de vreugde die is voorgesteld. Dat ik met al Gods kinderen aan die ronde tafel met Christus aan het hof mag aanzitten. Om eeuwig te verzinken in die goddelijke liefde. En dat is een hoop, geliefde, die is een kracht werkzaam. Uitstrekken naar de blijdschap. En die blijdschap komt straks nog aan de orde ook. Dat is ook een beginsel dat in het hart geplant is. Er is blijdschap. Er is veel verdriet en droefheid. Maar na die eerste aanslag, toen de schuld werd opengelegd. En dan mag er een uur zijn gekomen dat hij heeft betuigd in het hart van de zijne. Ik heb voor u die straf doorleden. Maar toch blijven ze gevoelen een droefheid over de zonde. Die droefheid die hen altijd aankleeft. Maar tegelijkertijd is er ook een beginsel van de eeuwige vreugde, zegt de catechismus, in ons hart geplant. En ook dat mag wel eens in die levende hoop, in de beoefening zijn. En dan wordt door de geest Gods dat kinnebakken wel eens opgeheven. En dan mogen ze over alle bezwaren heen zien. Op datgene wat daar nou voor hen ligt. Ze nou nooit meer kunnen zonderen. Samen met al dat volk de Heere zullen mogen bedoelen. Geliefde, dat heeft nou Paulus gehoord. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. Namelijk des evangelies. We hebben er vanmorgen iets van mogen zeggen. Zo is dat alles gewerkt. En nu deze vruchten. Nog een vierde. U leest dat verderop. Maar eigenlijk had u dat al wel begrepen. De goede werken, ja. Om te leven naar al Gods geboden. De goede werken. De goede werken. Om te leven, zeggen wij. Naar God wil. Dat is wezenlijk niet anders dan goede werken te doen en... Ja, is er nou iets heerlijkers dan dat een mens verwaardigd mag worden om nou eens goede werken te doen? En u zegt, ja, maar onze beste werken, zegt de catechisme, zijn onbevlekt met zonde. Dat is waar. Maar in Christus zijn al mijn goede werken voorbereid. Uit Christus zal ik ook in de dadelijkheid in de weg van Gods geboden wensen te wandelen. En daardoor ook de kracht en de liefde en de lust ontvangen. En ze zullen gereinigd door het bloed van Christus ook als goede werken worden aangemerkt. En ze zullen meegaan, zegt Johannes, ze zullen zelfs meegaan. Uw werken volgen met u. En dat was al die heilige levenswandel. Ja, dan was dat vloeken voorbij. En die afgunst voorbij. En dat altijd alles maar moeten hebben wat een ander ook heeft, voorbij. Genoeg aan Christus. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Genoeg, dat geeft nou tevreden mensen. Maar zou dat een zegen zijn in deze tijd van nooit genoeg en altijd tekort? En we hebben nog nooit zoveel gehad. Maar we konden het misschien maar beter missen om hem te krijgen. Die het leven is. En nu het tweede, geliefde. Tweede, dat is het doel. Dan gaat hij bidden. Want dat doel, zo zegt hij het ook, dat is dagelijks in zijn gebed te vinden. Namelijk dat hij Paulus niet ophoudt te bidden. U leest het in vers 9. Waarom wij ook van die dag af dat wij het gehoord hebben. Uw geloof, uw hoop, uw liefde, uw goede werken. Niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Want dat is het doel. Waarom is nou een mens bekeerd? Twee zaken. En ik zie, ik moet ze kort af. En toch. Laat het me gezegd mogen hebben. Kennis. U zegt dus, dat is het doel van ware bekering. Kennis van Gods wil. Ja. Kennis van Gods wil. Was het eerste wat Paulus vraagt. Als de Heere hem tegenkomt. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dan ziet u weer zo'n kenmerk. Dan gaat de wil van God mijn leven uitmaken. Daar wordt nou gedurig om gevraagd. En die moet ge ook kennen. En daar bidt hij ook voor. Dat die kennis er mag komen meer en meer. Ja, dat u ervan vervuld wordt. Dat u ervan vol wordt. Dat u zo vol bent dat er niet anders meer is dan de wil van God. En dat zal hier niet kunnen. Dat zal in de hemel zijn. Maar hier wel een steeds meer vervuld mogen worden. Dus steeds minder durven zelf iets te willen. En in alles zijn wil begeren te kennen. Weer dat onderwijs om te onderzoeken. Wat wilt u? Dat moet ook onderzocht worden. Nou staan er twee zaken bij. Twee zaken. Namelijk. Dat dat mag geschieden. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Wijsheid. Dat om Gods wil te kennen. Met name hier de Bijbel ons is gegeven. Om dat te leren. Wat uw wil is. Maar dat is een verborgenheid. U zegt een verborgenheid. Ja. Ja, maar dat is toch niet zo verborgen. Gij zult niet stelen. Ik heb vanmorgen gehoord. En toch is dat een verborgenheid. Nee, voor de godsdienst niet. Want dat betekent dat niks meenemen wat van een ander is. Maar voor de kerk moet het als een verborgenheid worden verklaard. En dan worden ze verder gebracht. En dan leren ze wat de catechismus zegt. Stelen, dat is ook iets. Een ander onthouden. En als u rijke uw hand toesluit, uw hart toesluit voor een arme, dan steelt u. En dat is de verborgenheid. En dan geeft God wijsheid om zo zijn wil te kennen, dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. En als er staat, laat de doden doden begraven, dat is de verborgenheid. En dan moet Christus geest ons verlichten, om het ons te tonen wat dat nou is, die dood, dat is een geestelijke dode. Maar nu hebben we ook, dat staat erbij, geestelijk verstand nodig. En dat wil zeggen, wat ik nou als verborgenheid heb mogen leren ontdekken. Hoe moet ik dat nou toepassen? Laat de doden en doden begraven. Mag ik dan naar geen enkele begrafenis meer? En dat is geestelijk verstand. Zo is daar weer die worsteling. Dat onderzoek, dat zucht en dat bidden om de wil van God te leren. Om die verborgenheden opgeklaard te krijgen. Maar ook om in die weg te wandelen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in die waarheid wandelen. En dat is het tweede. Om te wandelen. Op wat gij moogt wandelen, waardig den Heere. Dat is dat ik zijn naam geen smaad aan doe. Tot alle behagelijkheid. Ik vraag altijd maar, wat behaagt mij? En ik kom binnen in de kamer, wat is het hier behagelijk? Dat doet me goed. Maar dat moet nu voorbij zijn. Niet wat mij goed doet, maar wat u goed doet. Vraagt u dat nou al? U moet het behagelijk hebben, nee. Met alle eerbied gesproken, de Heere moet het behagelijk hebben. Dat is nou dat nieuwe leven. Wat de wereld niet kent. En wat maakt dat u een vreemdeling wordt, meer en meer. Maar een vreemdeling met hoop. Die hier geen blijvende stad heeft, maar zoekt de toekomende. Die hij ook eenmaal zal ingaan. Om daar eeuwig waardiglijk te wandelen. Voor Gods aangezicht. Tot alle behagelijkheid. In alle goede werken, vrucht dragende en wassende, toenemende in de kennis van God. Om daartoe ook de kracht te ontvangen met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, dat is weer zo'n Hebreeuwse omschrijving, dat wil zeggen naar de heerlijke sterkte. Maar die sterkte van God, die is heerlijk, die is groot, die is almachtig, daarin wordt God verheerlijkt. En de kerk verblijdt met alle lijdzaamheid, hoe zwaar het ook is, toch vol te houden. In alle langmoedigheid, hoe lang het ook duurt, toch door te gaan. In blijdschap. Ja, want dat zal nooit ontbreken. En laat blijdschap, volk van God, uw sterkte zijn. Laat blijdschap, uw sterkte zijn. En daar gaat het over. Altijd maar weer. Gemeente, we mochten hier een ogenblikje samen zijn. Vanmiddag. Voort zegt de Hebreeënbriefschrijver Paulus. is de tijd te kort om nog te melden zoveel zaken. Maar dit. Dit is de wil van God. Dat wij zullen wandelen, waardiglijk. De roeping waarmee wij geroepen zijn. Door hem bekrachtigd. In alle blijdschap. Met langmoedigheid. Met blijdzaamheid. Dat is het doel. Kennis van zijn wil. Wandelen voor zijn aangezicht. Abraham mocht het horen. Uit de mond van de Allerhoogste. Abraham. Wandel voor mijn aangezicht. En Abraham heeft gewandeld voor Gods aangezicht. Met vergenoeging. Aan God genoeg. In vrede. Het doel van het nieuwe leven. Dat mijn wil meer en meer mag overgaan in Gods wil. En dat mijn wandel zal zijn een wandel voor Gods aangezicht. Dat doel zal hier niet kunnen worden bereikt. Dat is voor de hemel, geliefde. Dat is voor de hemel. Daar zal het zijn. Kennis van zijn wil volkomen. Zodat mijn wil gelijk zal vallen met Gods wil. Dan zal ik nooit meer anders willen dan wat God wil. En daar zal ik wandelen. In die lange, witte klederen voor Gods aangezicht. In alle oprechtheid, tot in alle eeuwigheid. Een heilige wandel voor een heilig God. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Laat ons eindigen. Heere, u gaf het ons vanmiddag voor de tweede maal hier te mogen zijn. Er komt toch wel eens bij ogenblikken in ons hart die vraag. Waarom maakt u nog onderscheid? Dat we zo nog onder uw dierbaar woord mogen zijn. Waar zoveel dat moeten missen. En dat u zich zo nog komt te verklaren in het midden der gemeente. Heer, dan is ons het geluk aangewezen van Gods volk. Maar er zal ook gevoeld zijn. Maar laat dat ook een genade zijn die ons werkelijk wordt geschonken. Dan zal ook gevoeld zijn. Wat we nog missen. En dat dat ook de uitkomst mag zijn. Dat niet meer te kunnen missen. Dat gode, welbehagelijke leven. O Heere, open dan nog de bloedfontein uw liefde. En schenk het ook in het midden van de gemeente. Dat maar velen daar gelaafd mogen worden. Van de oorzaak van een eeuwige honger en kommer. Namelijk de zonde verlost mogen worden. En schenk daartoe uw dierbare geest die leidt in al de waarheid. Heere, Paulus was verblijd. Ach, wat zou het groot zijn als ook vandaag de engel in de hemel nog verblijd mochten worden. Omdat die ene zondaar in Vriezenveen door u en tot u wordt bekeerd. Heere, en dat het volk nog mag horen. Deze en die is daar geborgen. Verblijd ons dan nog met uw grote daden. Verlevendig uw volk, zo vaak ingezonken. Het lampje maar op de rug, het maar niet te kunnen bekijken. En toch als ze vanmiddag een ogenblik verwaardigd werden om weer eens te horen. Dan hebben ze toch gezegd, ja, ach Heere, dat is nou het leven van uw kerk. En mag ik dat ook deelachtig zijn? Dan ben ik zo vaak die ik niet moet zijn. Maar we willen weer maken. En eenmaal volmaakt mij maken die ik moet zijn. Omdat u het waard bent om geliefd en geloofd, gediend en gevreesd te worden. Doe verzoening over onze zonde. Gedenk ons, Heere. Als radenkerk ook, die nog in de ziekte is, die nog niet helemaal genezen is, willen we weer spoedig terugbrengen. Ook alle anderen nog de kracht en de moed geven om het werk, het vele werk te doen. In enigheid, in ware broederlijke liefde. Maar die wilt u dan toch wel schenken. Heere, dat is ook wel een wonder als het zo mag wezen. En dat alleen maar uit hem. De oudste broeder, want zo zal het kunnen. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Gedenk ons en onze kinderen ook in de nieuw begonnen week als morgen. De arbeid weer wacht als u het geeft. Dat we ook daar mogen wandelen. Waardiglijk de roeping waarmede wij geroepen zijn. Om hem die gij altijd hoort om Jezus wil. Amen. Psalm 119. Het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd de Heerenwet betrachten. Het eerste vers van Psalm 119. Tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.